Ja, de broeder las net een heel mooi gedeelte en ik ben daar nog even gebleven. Want ik wou vanmorgen met u over een aantal dingen nadenken. En dat doe ik aan de hand van de geschiedenis van Jacob. Maar u weet, het woord is een eenheid en het is ook geschreven onder redactie van de Heilige Geest. Dus het maakt soms helemaal niet zoveel uit waar je zit. Het gaat toch heel veel over dezelfde dingen. Dat ga je steeds meer zien. Dezelfde thema's komen terug. En ik wou het vanmorgen eigenlijk hebben over drie dingen, over erfgenaamschap. Nou, als u meegelezen hebt, en we schakelen even één tekst terug, gaat het daarover. Maar uiteindelijk ook wel wat de broeder gelezen heeft. En de tweede, dit is eigenlijk over onvruchtbaarheid. Dat kwam ook in het thema tegen. We hebben geen contact met elkaar gehad. En de derde is het uitbreken. Nou, ik weet niet of u iets weet wat uitbreken is, maar dan leg ik dat straks maar uit. Maar uitbreken heeft alles te maken met nieuw leven. Of met leven. Ik heb 5 keer bij een bevalling gestaan. En het begon allemaal met een breuk. Wist u dat? Het breek is uw vruchtwater al. Zijn de vliezen al gebroken, zeggen ze dan. Breken. Dus dat is het begin van het nieuwe leven. Dus uitbreken is in het Oude Testament een voorkomende term bij zegeningen. Je zult uitbreken in menigte. Kent u dat begrip? Er zal dus veel nakomelingschap zijn. Dus drie dingen. Erfgenaamschap, nou, daar kom ik nog even terug op Romeinen. En dan onvruchtbaarheid, dat kwam ook hier in het gedeelte voor. Dus eigenlijk kan ik ook wel bij dit hoofdstuk blijven. En ik geloof dat ik er dan ook uitkom. Bijzonder, hè? We hebben geen contact gehad. En toch vond ik het opmerkelijk overeenkomen met wat ik zo graag met u wilde behandelen. En eigenlijk moet ik u zeggen, ik ben er heel vol van. Ik vind het zo'n mooi onderwerp. Ik vind het woord van God en zijn beloftes zo bijzonder dat ik me steeds meer verbaas dat de mensen afhaken en weinig mensen aanhaken. Eigenlijk vind ik dat heel onbegrijpelijk. Maar dat komt natuurlijk omdat ik bevooroordeeld ben en ik ben gehersenspoeld. Ja, door de Heilige Geest word je gehersenspoeld. Dan krijg je zo, dan ben je niet meer van deze wereld die heen en weer wappert en steeds nieuwe thema's kent. Dan ga je gewoon standvastig de rechte route op naar de Heer. En wacht je, net als de broeder zei, op de openbaarwording van de Zonen Gods. En dan zullen wij met hem verheerlijkt zijn, broeder. En dan hebben we een nieuw lichaam. En dan krijgen we ook een kroon. En daarom dacht ik in de auto nog even, misschien moet ik dat ook nog noemen. Dat Johannes in een van de briefjes zegt in openbaring, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Kent u dat? Dat is heerlijkheid, dat is het werk wat de Heer in u gedaan heeft. We zingen ook wel eens het eenvoudige liedje. Ja, nu ben ik het in één keer kwijt. Maar dat al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Hè, dat is zijn werk in ons. Het gaat niet om mijn werk, zijn werk. Ik ben alleen maar een holvat. Uiteindelijk breekt dat een keer. En dan komt er dan tevoorschijn. Mag je hopen, dat is de heerlijkheid. En dat is die kroon. Maar in die tekst die de broeder nog net niet las, was 17... En dat is dan eigenlijk waar ik het ook over wilde hebben. Dat is, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En er staat er wat bij, zo immers wij dan delen in zijn lijden, is dat ook met hem verheerlijk te worden. Dus het is voorwaardelijk, mag je dat zeggen, ja, je bent gered, je bent vrijgesproken van de zonde. Maar de vraag is, krijgen we ook een kroon? Mag ik het zo zeggen? Het is niet vanzelfsprekend, je kunt hem zelfs ook niet willen of zo. Je wilt helemaal niet met de Heer lijden, je kiest eigenlijk de makkelijkste weg. Je zegt nou, ik ben ooit in Houwelenwijk gedoopt in dit bazin en toen kreeg ik nieuw leven, verzoening en daarna ben ik eigenlijk maar weer teruggaan naar mijn oude leven. En dat wil de Heer niet, hij wil juist dat je met hem wandelt in nieuwheid des levens, maar dat doet niet iedereen. Hè? Dus die kroon en die heerlijkheid die krijg je als je geleid hebt en als je geleefd hebt met de Heer. Maar hier staat dus dat wij mede-erfgenamen zijn van Christus. En dan het volgende gedeelte stond iets heel moois. In vers 23. Er staat, en niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Vers 23. En eerstgeboorterecht, dat je krijgt als dat je een eersteling bent. Dus als je de oudste bent, krijg je in de Bijbel het oudste. Krijg je het eerstgeboorterecht. Is een groot thema in het Oude Testament. eerstgeboorterecht. Daar hebben ze elkaar bedrogen. Toch? Hebben ze elkaar vervolgd. Wie krijgt het eerstgeboorterecht? Jacob, die kreeg het. Maar eigenlijk was Esau, maar Jacob kreeg het. En bij Abram was het sowieso de vraag, want hij had geen kinderen. Erf deze Damaskenen dan, zegt hij tegen de Heer. Nee, zegt de Heer, je krijgt nakomenschap, zelfs een menigte. Maar zijn vrouw was onvruchtbaar. En hier lezen we, als het gaat over vruchtbaarheid, even kijken, in vers 20, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Nou, ijdelheid of het niet of wat dan ook niet vruchtbaar kunnen zijn, komt omdat deze schepping als zodanig vergankelijk is. En daarom is het ijdel. Snapt u dat? Maar als je vruchtbaar bent, heb je nieuw leven, geestelijk gezien. Hè? We hebben het over geestelijke dingen. En krijg je dus op grond van wedergeboorte nieuw leven. En dat krijgt deze schepping niet. Dan kun je nog zoveel elektrisch voor gaan rijden of stoppen met CO2-uitstoot. Maar het wordt nooit wat. Maar de nieuwe schepping wel. Die is namelijk onvergankelijk. En dat zegt Petrus. Hij zei, het evangelie wat wij spreken is onvergankelijk. Het onvergankelijk zaad. Waardoor u tot wedergeboorte gekomen bent, zegt. En daarom spreek je een andere taal. Daarom begrijpt de mensen je ook niet. Als je zegt, ja, maar het gaat toch allemaal voorbij. Nee, we moeten het behouden. Nou, dat kun je nou wel proberen, maar je gaat het toch verliezen. Zelfs je eigen leven verlies je. En het nieuwe leven is een thema in het Nieuwe Testament onder het Nieuwe Verbond. Maar de kenmerken ervan en de symboliek vind je wel terug in het Oude Testament. En daar wou ik het graag vanmorgen met u willen hebben. Dus erfgenaamschap, de eerstgeborenen, wij zijn eerstgeborenen met Christus. Dus wij erven. Wij zijn vruchtbaar geworden door het eeuwige blijvende woord van God in ons. Zijn wij vruchtbaar? Kunnen wij werken die eeuwigheid hebben? Dat is vruchtbaar. Toen u geboren werd, was u ook ijdel. Want als er dan niks gebeurde onderweg, verdween u ook weer. En dan bent u net als het gras. Dat staat er vandaag en morgen is het weg. Nou leuk, als je dat al tegen zo'n kind zegt. Nog even, maar je bent er niet meer. Nee, dat is triest, maar dat is het wel. Dat is de kenmerk, dat is wat hier staat, wat de broeder gelezen heeft. Deze schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen. Dus, daar komt het evangeliewoord langs. We geloven het, we worden wedergeboord en we hebben deel aan eeuwigheid. Dat is de Bijbelse boodschap, zegt Petrus. En dan nog iets. Dat uitbreken, dat meer worden dan, komt in de Bijbel heel veel voor, maar komt vanuit een onvruchtbare vrouw. Is dat niet bijzonder? Ga maar na. De vrouw van Abraham, Sarah, was onvruchtbaar. Dan krijg je de vrouw van Isaac, Rebecca, was onvruchtbaar. Toen kreeg je Jacob met zijn schone Rachel. En wie werd er vruchtbaar? Lea, maar Rachel niet. Toen moest er gebeden worden en toen opende God ook haar schoot. En toen kwam Benjamin en Jozef. Onvruchtbaarheid is een kenmerk van de mens. En de enige die vrucht geeft is God. En hoe geeft hij die? Door geloof. Sterker nog, door wedergeboorte. En als u ongelovig bent, bent u onvruchtbaar. Maar als u gelovig bent, kan God door uw woord, door zijn woord in uw vrucht tot stand brengen. En nou een anekdotetje, ik vertelde net ook aan de broeders. Ik was gisteren op een of andere fair. Ik moest met mijn vrouw mee en het is allemaal vrouwelijk daar. En er waren maar twee stands die ik leuk vond. Eén was van een kweker en één was van een houtsnijder. Dat vond ik dan leuk en daar liep mijn vrouw dus weer aan voorbij. Dus we hebben elkaar aan het einde wel weer getroffen hoor. Maar die kweker die had rozen. En toen zei ik, jongen, wat een mooie roos heb je daar. Heb je die ook als klimmer? Want ik wou hem graag als klimmer. En toen vroeg hij aan mij, ik zei, want die van mij die bloeit niet. Hij zei, hoe ga je er dan mee om? Dus ik vertelde, nou ik geef hem voeding en water als het droog is. En heb je hem al eens gesnoeid? Ik zeg, ja, ik heb hem al één keer gesnoeid. Hij zegt, je moet hem drie keer snoeien. In één seizoen drie keer snoeien. Dan krijg je bloemen. Dat is ook wat. Drie keer. Dus dat ding wordt alleen maar gesnoeid, maar draagt dan wel bloemen. Maar dan hebben we net gelezen, die met hem wil lijden, zie je dat? Het kost je wel wat. Het kost je eigen ik. Het kost ook je eigen wezen. Het is het afsterven van jezelf en het meer worden van Christus, toch? En dat is de tragiek van een gelovige, dat hij dus niet met de winden mee kan waaien, maar dat hij dus regelmatig Christus moet dienen en kiezen. Maar dan is het wel de landman die de vrucht voortbrengt. Mooi, hè? Dus u bent onvruchtbaar, sorry, als u begrijpt wat ik bedoel. Geestelijk gezien, hè? Maar u kunt door het woord van God vrucht dragen. Maar dan wel, hou vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En hoe vonden we dat in het Oude Testament weer? En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. En daar ben ik laaiend enthousiast over. Dus als ik houd de tijd niet in de gaten, dus u moet gewoon zeggen stoppen. Dat komt wel goed, denk ik. Jullie lopen vanzelf weg, denk ik. Maar ik ga met u naar... ik wil eerst nog een paar axioma's, een paar uitgangspunten noemen. Want we praten eigenlijk vanuit het nieuwe verbond. Hè. We denken altijd in Nieuw Testamentisch. En dan kijken we wat Paulus zegt. Alles is geschreven tot voorbeeld. Hè. En het is ons geschreven tot lering. Dus we vinden in het Oude Testament vinden we de mooie verborgenheden van de gemeentelijke waarheden. Nou, dat is een mond vol. Snapt u wat ik bedoel? Dus uw positie met de Heer Jezus Christus is uniek. De Heer Jezus Christus wordt in het Oude Testament wel degelijk beschreven. Maar u mag weten dat u een onderdeel van Christus bent. Dus gaat het in zekere zin ook over de gemeente. Dat zegt niet iedereen ons na, mij na. Daar kun je verschillend over denken, maar ik ben er wel van overtuigd. Want de Hebreeën zegt, en hij die heiligt, Christus, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Het is een eenheid. U bent aan hem toegevoegd, in hem ingeplant. U bent niet alleen een volgeling met zijn nu en dan los vast dienstverband, ziet u. U bent in hem geplant. Gaat hij links, gaat u ook links. Gaat hij rechts. Dus als hij weer komt, bent u met hem. Dat kan niet anders. Het kan nooit zo zijn dat hij dan denkt, oh, ik heb er ook nog een paar vergeten. Nee, dat kan helemaal niet, want u bent zijn lichaam. Dus als zijn lichaam openbaar wordt, dan komt dat hele lichaam tevoren. En daar bent u toch een onderdeel van. Maar Paulus zegt ook dat wij zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld en we zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dus waar is dan uw paspoort van? Van een hemel. Bij hem. U bent hemelburgers. En de broeder zei net erfenis, maar in de Efezebrief staat dat wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening. Waar bent u dan gezegend? Hier? Nee, in de hemel. En in de Colossensebrief zegt hij ook zoiets. Wij zijn getrokken uit de tegenwoordige, dat heb ik u al gezegd. Hebreeën heb ik u genoemd. En dan zegt hij daarbij bij ik en degene die geheiligd worden, hij is geheiligd, zijn één. En dan staat erbij, daarom schaamt hij zich niet hen kinderen te noemen. En iets verderop zegt hij, zie hier, dit vind ik de mooiste. Dan zegt hij, zie, dat zegt de Heer, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Zegt hij daar. Dan denk je toch Oud Testamentisch aan Jozef. Die zei dat tegen zijn vader. Want dat was Ephraim en zijn nageslacht. Toen zegt toch vader Jacob, die zegt tegen hem, wie zijn dat dan? Ken je dat nog? Als Jozef zich aan zijn vader openbaart. Dan kent Jozef, die heeft helemaal geen idee wat er met Jozef in die tijd gebeurd is. Maar Jozef had kinderen. En toen zegt vader Jacob tegen Jozef, wie zijn dat? Dan zegt hij, dit zijn de kinderen die God mij gegeven heeft. Dan denk je toch gelijk aan u en mij. Dat buiten het zicht van de wereld om, buiten het zicht van de vader om in dit geval, de aardse vader, er een woord en werk is geschied. Dat God in deze tijd een gemeente verzamelt uit alle volkeren. Dan zegt dus Jozef, dit zijn de kinderen die God mij gegeven heeft. Mooi hè? Dus hij ziet u als zijn kinderen, als zijn onderdeel. Hij schaamt zich niet voor u. Hij reinigt u, hij bidt voor u, heeft de broeder net gezegd. En wij zijn mede-erfgenaam met hem, maar wij zijn ook eerstgeborenen. Want Esau erfde ook wel, maar niet het eerstgeboorterecht, toch? En in het begin interesseerde hem dat niks. En later, ik heb het eigenlijk over de hoofdstukken 29, 30 en 31 van Genesis. Heel mooi om te lezen. Als Esau erachter komt wat hij verloren heeft, dan schreeuwt hij het uit. Wat een emotie. Dan is hij zich bewust dat hij onverschillig was. En daar waarschuwt ook de Hebreeënbrief voor. Dat je je eerstgeboorterecht niet moet kwijtraken. Omdat je onverschillig bent. Dus dat geldt ook voor ons. Erg, hè? Heb ik het niet over redding van zonde en van dood, hè? Heb ik het over die kroon. Daar gaat het over. En dat vind ik wel een ernstige boodschap. Maar ik wil beginnen eigenlijk met een bijbelgedeelte te lezen uit Genesis 31. En ik moet een klein beetje de voorgeschiedenis vertellen. Dat gaat over Jacob. Ik weet niet of iedereen de Bijbel goed kent. Of dat er mensen zijn die nog nooit eerder. Of lang of kort. Maar Jacob is een van de aartsvaders. Je hebt Abraham, Isaac en Jacob. De laatste is dus Jacob. Ze zijn aartsvaders. Ze zijn eigenlijk het fundament van het volk Israël. Hebben allemaal onvruchtbare vrouwen. En hebben allemaal gestreden om een eerstgeboorterecht. Gemeentelijke waarheden zitten daar dus in verborgen. Maar de laatste, Jacob, vlucht omdat hij zijn broer bedrogen heeft. En ontvangt dan het eerstgeboorterecht. En vlucht naar zijn oom Laban. In wat we nu noemen Syrië. Dus een eindweg. Buiten bereik van zijn broer. En dan moet hij daar een aantal jaren werken. Eerst voor degene die hij dacht dat hij kreeg. Toen nog een keer voor degene die hij werkelijk wilde hebben. En toen moest hij nog een keer 6 jaar werken. Bij elkaar 20 jaar. 2 keer 7 en 1 keer 6. En dan moest hij nog vluchten. En dan achterhaalt Laban hem en dan krijgen ze nog een conflict. Maar God is daarin. God is daar altijd in. En Jacob weet dat. Maar Jacob heeft wel angst. En het is een hele bijzondere geschiedenis. En het gaat mij vandaag eigenlijk om de eindconclusie. En die lees ik dan maar vast. Want dan mocht u in slaap vallen, dan weet u in ieder geval wat ik ermee bedoelde. Het gaat om die twee dames. Die concluderen iets. En dat gaat over de keus van, ik ga het wel lezen hoor, maar ik vertel het maar liever 2 keer. Jacob zegt eigenlijk, ik moet er vandoor, want het gaat niet goed. De sfeer is grillig geworden. Want weet je wat het is? God heeft hem zo gezegend, dat zijn aandeel wordt meer en dat van Laban minder. Omdat God hem zegent. U weet wel, hè, van die bokken die gespikkeld zijn en dan gooit die takken erin, die zijn dan gestroopt. En dan blijkt dat degene die eigenlijk aan hem toebehoren, komen, hebben ze afgesproken samen, die werpen lammeren. Maar die van Laban niet. Dat was eigenlijk een misrekening van Laban. Maar het was wel zoals ze afgesproken hadden. En de Heer zegende hem. En er gebeurt heel veel, maar dan gaat het maar aan het einde. En dat is in vers 14. Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hem, tot Jacob, die dus besloot om er vandoor te gaan. Zij hebben er samen ook over gesproken. En dan zeggen ze, is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis van onze vader? Die woorden, daar ga ik naartoe. Dus degenen die komen uit Mesopotamië, of uit Syrië was het, die gaan vertrekken uit hun geboorteland en mee met hun man, is natuurlijk niet leuk, maar zij concluderen dat ze er ook niks meer hebben. En dat ze een erfenis hebben bij hun nieuwe man, bij hun man. Herkent u waar ik het over heb? We hebben het over onvruchtbaarheid. De een was vruchtbaar en daardoor werd de ander weer jaloers op haar. De jongste zus werd jaloers op de oudste zus, want die kreeg wel kinderen en zij niet. Jaloersheid was er. Dat was onvruchtbaar. Er was sprake van een erfenis. Maar uiteindelijk komt er wel heel veel volk uit voort. Menigte. Menigte. U zult uitbreken in menigte, zegt de profeet. Nou, dat is toch geweldig als je dat tegen een onvruchtbare vrouw zegt. U zult straks een probleem hebben met stoelen. Zoiets. Om de tafel. U bent nu nog alleen met uw man, maar let maar eens op over een paar jaar. Dan zijn er geen stoelen genoeg. Zoiets. Nou, ik ga met u lezen vanaf vers 31. Hoofdstuk 31 vers 1. En ik twijfel, want ik heb hier ook de parallelbijbel bij me. En die is dan ook eenvoudiger. Of ik dat eenvoudiger eerst zal lezen. Dan moet u begrijpen dat het niet de Statenvertaling is. Maar dat leest makkelijk. Want het is best wel een heel verhaal. Dus ik lees het eigenlijk uit een makkelijke vertaling. Maar Straks val ik weer terug op mijn eigen Bijbel. Nou, eens hoorde hij, dat was Jacob, Labans zonen zeggen. Hij keek om zich heen en hij proefde die sfeer. Jacob heeft onze vader alles wat hij bezat afhandig gemaakt. En wat niet afhandig gemaakt, God was met hem geweest. Maar zo hebben ze het vertaald. Al zijn rijkdom, van Jacob dus, heeft hij verworven ten koste van onze vader. En dus ook van hun. Ook merkte Jacob op, vers 4, 2. Ook merkte Jacob op dat Laban niet meer zo vriendelijk was tegen hem als voorheen. Toen zei de Heer tegen Jacob, ga terug naar het land van je voorouders, naar je familie, ik zal je terzijde staan. Jacob liet Rachel en Lea naar het veld roepen waar zijn vee was en hij zei tegen hen, ik merk dat jullie vader niet meer zo vriendelijk tegen mij is als eerst. Maar de God van mijn vader heeft mij geholpen. Jullie weten dat ik zo hard als ik kon voor je vader heb gewerkt. Toch heeft hij mij om de tuin geleid en mijn loon 10 keer veranderd. Maar God heeft niet toegelaten dat hij mij benadeelde. Toen zei hij, je krijgt de gespikkelde dieren als loon. Dan wierp al het vee gespikkelde jongen. Zie je het? Dus er was een afspraak en dat was ten gunste van hem. Zei hij, je krijgt de gestreepte als loon. Dan kreeg al het vee gestreepte jongen. En dan iets heel moois. Zo heeft de Heer, of de heeft God, het vee van jullie vader afgenomen en aan mij gegeven. Luister wat er gebeurde. Toen het vee bronstig werd, had ik een droom, zegt Jacob, en daarin zag ik de bokken die de geiten besprongen, allemaal gestreept, gespikkeld of bont waren. Ik werd in die droom aangesproken door een engel van God. Jacob, zei hij, en ik antwoordde, ik luister. En hij zei, kijk eens goed, alle bokken die de geiten bespringen zijn gestreept, gespikkeld of bont. Want, zegt hij, dat zegt de Heer, ik heb gezien wat Laban je allemaal heeft aangedaan. Ik ben de God van Bethel, en er komt er iets heel moois. Ik ben de God van Bethel, waar je een steen met olie gewijd hebt en je naar mij een belofte gedaan hebt. Ik kom hier straks op terug. Kom, ga weg uit dit land en keer terug naar je geboorteland. En dan, Rachel en Mea zeiden erop, wat hebben wij hier nog te zoeken? Ziet u het verband? Wat hebben wij hier nog te zoeken? Wij hebben, er valt toch niets meer van onze vader te erven. Dan zegt hij in vers 15, hij heeft ons gewoonweg als vreemden behandeld, door ons te verkopen en ook al ons geld nog op te maken. Alle rijkdom die onze vader door God is afgenomen, komt ons en onze kinderen toe. Dan heb je dus over erfgenaam. Onvruchtbaar erfgenaam, op grond van een belofte, maar de genade Gods was met Jacob. Aarzel dus niet te doen, zeggen de vrouwen tegen Jacob. Aarzel dus niet om te doen wat God je heeft opgedragen. En dan nog even terug naar die tekst vers 14. En dat lees ik dan maar vanuit de Statenvertaling. Ik ben de God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt. Let op wat er staat. Waar gij het opgerichte teken gezalfd hebt. Waar gij mij een belofte gedaan hebt, maak u op. Vertrek uit dit land en keer weer in het land uw maagschap. Heel bijzonder. En dan het antwoord van Rachel. Maar wat hier dus gebeurt tijdens die droom van Jacob, enige jaren terug, was dat, en dat is ook symboliek, dat de steen waar Jacob op lag, eerst plat lag, daar had hij zijn hoofd op gelegd. En toen na die droom 's morgens, wat doet hij dan? Gaat hij er vandoor? Dan zet hij die steen rechtop. En dan zalft hij die steen. Wat denkt hij dan aan? Als profetie, als vooruitziende. Een platte steen is een beeld van de slaap of van de dood. En het woord van God brengt iemand tot leven. Dan zet hij die steen rechtop als een beeld van opstanding. Dan zalft hij die steen. Christus is ook gezalfd bij zijn opstanding. En dan gelooft hij daar dat God zijn woord gestand zal doen. En een opgerichte steen, u weet dat misschien niet, maar elke grafsteen staat bij ons rechtop. En waarom niet plat? Omdat wij allemaal geloven, en dat doet niemand meer ten woorde, denk ik, alleen wij nog. Maar de meesten geloofden vroeger, denk ik nog wel, dat er een opstanding was. Daarom zetten ze een steen rechtop. Opgezette steen. kun je nog veel meer van zeggen. Maar Jacob was een gelovige. En God zegende hem. En hij moest 7 jaar werken. En nog een keer 7 jaar werken. Toen een keer 6 keer. Toen dacht ik aan die man gisteren. Dat mag u direct vergeten trouwens. Je moet hem 3 keer snoeien. 3 keer terug. Maar Jacob in zijn geloofsleven vertrouwde op God. En zijn vrouwen, vind ik geweldig mooi, die besluiten ook, als gelovige vrouwen van Jacob, Rachel en Lea, dat het de conclusie was, als het gaat over erfenis, dan hebben ze niks meer in het oude leven. Maar wel in een nieuwe man, in een nieuwe situatie. En ook wij. Wij laten gewoon alles achter. En wij vertrekken met onze nieuwe eigenaar naar het heerlijke land waar wij een erfenis hebben, toch? Want God heeft dat beloofd. En dat vond ik persoonlijk een geweldige opsteken. Dat in de moeite van Jacob, hij niet heeft getalmd. Hij heeft ook niet gedacht, het wordt hem niet meer. Hij heeft het beltje er neergegooid. Hij heeft gedacht aan die belofte, waar God hem ook op heeft gewezen. Dat hij geloofde dat het woord van God gestand zou doen, waar hij die opgerichte steen gezalfd heeft. En waar later zijn vrouwen op terugkomen en zeggen, als ik om me heen kijk, dan is het gewoon zo dat Jacob, jij gezegend bent. En het is ten koste van onze vader gegaan. En dan die mooie woorden dus. Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot Jacob op hem, is er nog een deel of erfenis in het huis van onze vader? Dat was er niet meer. Laban was eigenlijk leeggestolen. Maar die broers zeiden dus dat het Jacobs opzet was. Wat een onzin. Wat een onzin. Er was gewoon een afspraak tussen hem en zijn vader. De gespikkelde, gestreepten, die zouden van hem zijn. Maar dan wist hij toch ook van tevoren niet hoe dat zou uitlopen. Maar God wel. En God zegende hem. Dus terug. Je hebt het over een onvruchtbaarheid. Een onvruchtbare vrouw. Al in 3 generaties lang was het naar de mens gesproken niet mogelijk dat zijn oma, zijn moeder en zijn vrouw zouden kindertjes geven. Dat kon niet. Onvruchtbaar. We hebben het gelezen in Romeinen. Deze schepping is onvruchtbaar. Deze schepping gaat voorbij. Die is, zegt de Bijbel, vervloekt om uwentwil. En ondertussen is God bezig aan een nieuwe schepping, zegt Petrus. Wij geloven, zegt Petrus, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat zegt hij in de geloven, in de gemeente. En ik weet dat er een Gods plan is, dat krijgen we eerst nog 1000 jaar vrede, weet ik. Maar uiteindelijk mondt het toch uit in een nieuwe schepping. Het gaat om onvruchtbaarheid van deze schepping. Het gaat om het woord van God, wat eeuwigmakend is en wat iemand door zijn barmhartigheid doet wedergeboren worden tot een levende hoop. En vervolgens gaat die persoon vrucht dragen. Door het snoeien. En is er voor hem een eeuwigheid als eerstgeborene met Christus. En onderweg blijf je in hem. Blijf je je vertrouwen op het woord en de belofte Gods, zoals Jacob ook deed. En zie je om je heen drama, tegenslag, broederigheid, verwerping, vervolging. Dat gebeurt allemaal, dat gebeurt ook bij hun. Maar uiteindelijk is God daarin. Want die houdt ons altijd vast. En als de broeder net heeft gelezen, hier, ik heb het nog voor me. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En er staat zelfs dat voordat wij weten, bidt hij voor ons. Dat betekent dat wij gaandeweg, net als Jacob, onderwezen worden, bijgestaan worden, omdat hij in ons een goed werk is begonnen. En dat zal hij laten zien op de dag van zijn verschijning. Ziet u dat het woord Gods betrouwbaar is? Dat heeft hij getoond aan Jacob. Hij beloofde Jacob dat hij met hem zou zijn. En uiteindelijk ging Jacob uit in menigte. Misschien hebben we straks nog tijd om dat te lezen. Maar er staan verschillende teksten over dat begrip menigte. Wat onbegrijpelijk is, als een onvruchtbaar mens of vrouw of mens, is het toch mogelijk om vrucht te dragen. Hoe kan dat nou? Dat kan helemaal niet. Als iemand onvruchtbaar is, dan kun je wel naar de dokter gaan, dan kun je alles uithalen. Dan kun je wel van alles uithalen, maar dat is niet echt vruchtbaar zijn, toch? Dan geef je iemand wel door kunsttechniek een kind gelukkig. Maar in de Bijbel opent God dan de schoot, staat er. Dat las je ook bij Rachel. God opende haar schoot. En ze werd vertroost. Want voor een vrouw was het natuurlijk heel erg als ze geen kinderen kreeg. Dat lees je keer op keer. En het zou voor een mens, en dat is mijn conclusie als gelovige, het zou voor een mens ook een trigger moeten zijn, het zou voor een mens ook een bewustwording moeten zijn dat eigenlijk zijn leven er helemaal niet toe doet. Dat zijn leven eigenlijk, als hij eerlijk is, gewoon voorbij gaat. Wat triest. Ik zie ze wel eens fietsen en dat denk ik ook aan mezelf. Dan zie, sorry dat ik het zo zeg, dan denk ik, ja, dan zijn ze uit het arbeidsproces en dan rijden ze met een grote auto en een dure caravan naar het zuiden. Dan denk ik, hoe lang rijden die mensen daar nog heen dan? Dan denken ze zeker dat ze een nieuw leven hebben of zo. Dat is toch onzin? Dat gaat toch een tijdje goed en uiteindelijk zitten ze ook in een bejaardentehuis. En daarna zijn ze dement. Ja, sorry. Maar wat heb je nou aan dat leven? Ja, als ik om me heen kijk, kan het ook veel slechter. Ja, zo ken ik er nog wel een. Maar het evangelie geeft hoop. Dat geeft juist vruchtbaarheid. Dat geeft hoop en toekomst. En waarom richt je je dan niet op dat woord? Het woord staat vol met vervulde beloftes van God. En dan moet ik denken aan die spotters die er op het laatst komen. Kent u die spotters? Ja, die zeggen, ja, die beloftes van God. Oh, ik geloof dat er niks meer van komt. Het is voorbij, het is om het einde. En het precies tegenovergestelde is waar. Dat is de leugen van de mens. Net als bij die broers van Rachel en Lea en die zonen van Laban. Ze verdraaien de boel. En dan hebben ze het over waarheid. Het woord is waarheid. Het woord zegt, luister, hoe je het ook probeert, ja, je bent ijdel. Of vruchteloos. Of het gaat voorbij. Ja, maar moet je toch eens om je heen kijken, het is toch een prachtig leven wat we hebben. Ik zeg, ja, maar heb je wel eens opgelet hoe het eindigt dan? Het is eindig. En begrijp je wel dat in dat menselijk bestaan van drama en teleurstelling, er elke dag, niet aan het einde van de rit, elke dag een bemoediging is, omdat de troost erbij is, die een werk in je doet. Weet je wel dat je onderweg bent naar een kroon en naar heerlijkheid? Weet je wel dat je onderweg bent naar onvergankelijkheid? Dat je, en de Bijbel zegt dat, ook al vervalt onze uiterlijke mens. Dat gebeurt dus, ook al. Met andere woorden, ja, dat gebeurt. Dus doe vandaag wat je denkt dat ik moet doen, want je weet niet of je het morgen nog kunt, toch? Doe het maar snel. En dan in ons leven werkt God een werk. Dat ga je toch niet bedenken als mens. Je probeert het juist te rekken. Door een zalfje en door weer een nieuwe therapie en door voedingsgewoontes en weet ik het allemaal wat. Dat kun je jezelf nou wel wijs maken, maar het is Gods punt veel mooier gezien vanuit Gods punt. Dat een mens onderweg, zolang hij leeft, vertrouwen op zijn woord van God, een werk laat doen in zijn leven, wat uiteindelijk niet onvruchtbaar is, maar wat vruchtbaar is. En dat staat haaks op Romeinen 8. Want de schepping was namelijk onvruchtbaar. Daar kwam geen goeds uit voort, het gaat alleen maar zo. En het woord van God daarentegen is precies andersom. Het oogt misschien niet zo mooi. Je zou misschien denken, nou, het is wel een beetje dwaas wat die christenen navolgen. Ze zijn ook niet erg verstandig als je ze zo hoort. Maar juist dat heeft God uitverkoren wijs te zijn. Dat is geloof. Want wij geloven op het woord van God. En wij weten dat het een kracht Gods is tot behoud. En wij weten dat het woord onvergankelijk is. En dat als hij een werk in ons doet, is dat ook onvergankelijk. Zie je? In uw en mijn vergankelijk leven doet hij een werk. Als trooster bidt hij voor ons. En de Bijbel leert dat hij in ons een werk doet. En ik vind het zo mooi bij Gideon, als je dan die kruiken hebt met die fakkel erin. Kent u wel, hè? Dan lijkt het ook aan de buitenkant niks. Zo'n stelletje ongehoord, die moeten dan een oorlog gaan winnen. En dan op het moment dat God ja zegt, dan breekt hij dat vat. En wat komt er dan uit? Het licht. En dat overwint. Dus ook in ons leven, als het vat breekt, komt daar toch zijn werk in voor. Dat kan toch niet anders? En dat is het hoopvolle van de mens. Dat hij in deze trieste omstandigheden van verval, dat hij nochtans in zich iets draagt wat onvergankelijk is. En dat het woord van God is. En weet u, dat vind je ook heel mooi in het Johannes-evangelie weer, ik ga het niet allemaal opzoeken, maar waar de Heer Jezus op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, het Loofhuttenfeest is het laatste feest, hè, bij de Joden, en dan heb je 7 dagen, toch? En dan staat er in het Oude Testament dat er ook een 8e dag is. En die 8e dag staat de Heer Jezus op. En wat spreekt hij dan over? Over de geest. Over het eeuwige leven. En wat is die 8e dag dan, profetisch gezien? Als het plan Gods in alle feesten is uitgezet. Pascha, de opstanding, 1000 jaar vrederijk, de wederkomst nog. En dan krijg je het Loofhuttenfeest en dan krijg je die 8e dag. En 8 is altijd het nieuwe begin. Dus in de oude profetische, ik ga ze niet allemaal lezen, hoogtijdanen heeft God zijn plan weer geweest. En het klopt allemaal met elkaar. Eerst geboorterecht, nieuwheid des levens, een kroon, een wederkomst, de beloftes God, de oud-testamentische mannen die allemaal vanuit een achterstand begonnen, maar uiteindelijk uitbraken in menigte, omdat het woord van God geloof vraagt, en dan moet je eens opletten. Dan sta je verbaasd. Dan sta je verrast. En dat God in ons een werk doet, wat we straks zullen zien voor de rechterstoel van Christus, daar zien we naar uit. En dat komt omdat het woord van God ons dat belooft. En Jacob geloofde er ook in. En ik vind het echt heel bijzonder dat zijn beide vrouwen het ook in gingen zien. Vindt u niet? Meestal spreken ze tegen. Sorry voor de vrouw. Nee, we hebben heel vaak tegenspraak. Denk maar aan Job en nog wat meer. Maar het mooie is dat God hun laat zien, net als wij, dat wij weliswaar in deze wereld niets blijvends hebben. Dat zeggen zij toch ook? Dat hebben we gelezen. Is er nog voor ons een deel of erfenis? Heet zoiets niet een retorische vraag? Iets waar je het antwoord al op weet? Is er nog een erfenis? Nee, er is geen erfenis meer. Daarom ging ze er ook vandoor. Maar wel bij Jacob. Wel bij die man die geloofde in de opgerichte steen. In de gezalfde. Gewoon in het woord van God. Want God doet in ons een werk. En als het gaat over die menigte. Ik weet niet of ik daar nog wat van opgeschreven heb. Maar dat is echt heel bijzonder. Want die menigte en menigten komt voor in de beloftes aan elke aartsvader. Dat eindelijk uit die onvruchtbare een menigte zou gaan. Maar ook uit Efraïm. Efraïm. Jozef. Waar is Jozef het type van? En wat brengt Heer Jezus voort? Een menigte. En wie zijn dat dan? Wij. Zie je het? Het is gewoon, je komt het steeds tegen. Het zijn geen nieuwe dingen. Het zijn herhalingen van zetten. Het zijn beloftes die steeds weer herhaald worden. Wat betekent onvruchtbaarheid in de Bijbel? Nou, dat je eigenlijk je leven voorbij ziet gaan en dat het net als een schrals is en daarna wordt er niet meer over gesproken. Wat is in Gods ogen vruchtbaarheid? Dat Hij in onze werk doet en wat Hij toont op die dag. Hoe kunnen wij dan in die zin ook vruchtbaar zijn door het woord van God aanvaarden? En hoe kunnen wij ons dus laten gebruiken door te geloven dat het werk wat Hij in doet, en we hebben het net ook gelezen, toch? U zei nog van dat Hij sommige dingen doet medewerken. Daar gaat het toch over dat Hij alles doet medewerken. Weet u, wij moeten leren zien dat het geestelijk oog gevoed wordt of geïnspireerd wordt of bepaald wordt wat het ziet door wat het woord van God zegt. En dat we ons bewust zijn dat alles wat we zien, ook wie we zien, voorbij gaan. Maar dat het woord van God eeuwig is. En hoe meer je je daarmee laat vullen, en je laat hersenspoelen, zegt de wereld, maar hoe een betere focus je hebt. En dan is alles wat je overkomt altijd in een schaduw gesteld van zijn werk en zijn wil. Dan zien we die grote lijnen, zoals God met Jacob werkte, zoals hij met Esau werkte en zoals hij met Abraham werkte. Die trouwheid en dat geloof wat eraan beantwoordt, brengt vrucht voort. Vrucht, ja, menigte. Niet twee. Bij God is alles altijd overvloedig. Hè? God doet het niet met mate. Hij doet het overvloedig. Dus uw leven zal onder zijn genadige hand veel vrucht voortbrengen. Dat wilt u toch? Want nou even concreet. Dan komt morgen de Heer terug en dan staan we overmorgen voor de troon. Dat is dan natuurlijk niet zo, maar ongeveer. En dan staan we daar. En dan? En dan? Nou, het was wel een beetje karig wat je voor mij gedaan hebt, kan de Heer zeggen. Ik heb jou gekocht en betaald. Ik heb aan je gevraagd, wil je mij verheerlijken met je lichaam? Wil je mijn woord vertrouwen? En dan ben jij, met dat je uit dat doopvond kwam, al een andere route genomen. Dat is wel heel erg ondankbaar. Of, je bent trouw geweest aan de Heer. Je hebt je gewoon volledig onderworpen aan zijn wil. En je hebt het gezien met geestelijke ogen en niet met menselijke ogen. Je hebt je beoordeling niet laten bepalen door de krant, maar door het woord van God. Je bent gevoed en opgewassen door de geest. En niet door je eigen denken. Je hebt afscheid genomen van je oude wil en je hebt zijn wil aangedaan. Je hebt ook geproefd, dat is ook Romeinen, dat kunnen we wel lezen. En dat is ook onderweg zijn, hè? Dat is dus nadat je doopvond uitkwam, als ik het zo zeg. Dan lees ik Romeinen 12 vers 1 en dit is de praktijk van de dag. Want de praktijk van de dag is, ik bid u dan broeders, Romeinen 12 vers 1, dat door de ontfermingen Gods, en die ontfermingen Gods, die waren er ook toen de Heer Jezus naar beneden kwam. Die waren er ook toen wij tot wedergeboorte kwamen. Dat woord ontfermingen Gods staat heel vaak voor aan genade voor ons. God die door zijn barmhartigheid en ontferming naar ons omzag. En door de ontfermingen Gods zijn we ook wedergeboren. Dus door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, Gode welbehagelijk offerande. En dit is uw redelijke eredienst. Zie je dat? Het ons beschikking stellen aan hem. En dan staat er, en wordt niet der wereld gelijkvormig. En dan staat er, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Dus, je komt bij de doopvond en je bent op weg naar de eeuwigheid. En je geeft je aan de Heer Jezus. En je vraagt je, wilt u mij leiden? Wilt u mij dat priesterschap leren? Want u hebt mij gekocht en betaald. En dan echt, dan gaat het met vallen en opstaan. Maar gaandeweg leert een mens de weg van de Heer kennen. Dat staat hier toch? Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij mocht beproeven, of proeven, onderweg dus. Dat ga je zelf ondervinden. Welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is niet wat de politiek ons voorschrijft, of wat ons eigen wil ons voorschrijft, maar dat is de wil van God. En daarvoor hebben we heel veel voorbeelden. Daar hebben we mensen vooraf gezien die trouw bleven. Die op de omstandigheden keken en zeiden, ja, naar de mens wordt dit lastig, of moeilijk, of onmogelijk. Net als Mozes die voor de Rode Zee stond. Maar het vertrouwen op Gods woord, dat is zo belangrijk. En dat werk wat hij doet, en zijn wil, en dan die menigte, nou ja, ik ga ze niet allemaal noemen, maar de menigte staat elke keer bij de beloftes als het gaat om vruchtbaarheid. En daar eindig ik dan maar weer met Romeinen, of met Hebreeën, want dat is voor mij, ja, vangt het heel mooi samen, Hebreeën. En dan ziet u ook hoe die opbouw gedaan wordt, hier in dit gedeelte. Ik ben in Hebreeën 2. En dan zou je het hele hoofdstuk moeten lezen, maar dat doe ik niet. Er staat trouwens hoofdstuk 3 vers 1, dat wij een hemelse roeping deel 8 zijn, zie je dat? Ik begon toch om te zeggen dat wij een hemelsvolk zijn met een toekomst en een erfenis daar. In elke brief kom je tegen. En dan staat er in vers 10 van Hebreeën 2. En dit is om de gezindheid van Christus te benadrukken. Want het betaamde hem, Christus, om welke dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele, en dat staat bij u denk ik zonen, dat staat bij mij kinderen, dat gaat over erfgenaamschap, zonen tot de heerlijkheid, de overste leidsman voor hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Dus dat lijden wat hij onderging, dat wordt in hoofdstuk 1 genoemd, daar wordt gezegd dat hij na de reinigmaking van onze zonden de hoogste plek bekleedde die er is, maar het gaat hier dus over het lijden van Christus, en dan staat er in vers 11, want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. En op grond van dat reinigingswerk schaamt hij zich niet. Er staat er, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Er moet nogal wat gebeuren, hè? Wil God zich niet voor ons schamen. Schaamt u zich ook wel eens voor uw kinderen of voor uzelf? Maar God, hier staat dat de Heer Jezus zich niet meer voor ons schaamt. Zijn we dan zo goed geweest? Hebben we het dan in één keer begrepen? Nee. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft onze zonden verzoend. En hij schaamt zich niet meer voor ons. Dat is goed voor uw zelfreflectie. Dat u eens met een ander oog naar u mag kijken. Als u faalangstig bent of zo. In ieder geval, de Heer schaamt zich niet voor u. En dan zegt hij, dit is echt geweldig, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen en in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Deze tekst, broeders en zusters, vind je zeker 5 keer in de psalmen. Altijd in verbondenheid met het lijden en dus de dood en opstanding van de Heer Jezus. Profetische psalmen, hè? Waar de Heer dus zegt, bij monden van David, dat hij, voordat hij het kruis ondergaat, of staat er altijd anders, maar het gaat wel over, dat hij doorheen die dood op zou staan, omdat God hem niet zou verderven in het graf. En dan die belofte, en te midden van mijn broeders zal ik u lof verkondigen. En die broeders, dat bent u en ik. Dat is dat menigte. Dat zijn die kinderen die God hem gegeven heeft. We moeten leren denken hoe kostbaar wij zijn voor de Heer. Dat hij nu zijn leven stelt voor zijn schapen, ook nu, hè. En zijn geest geeft om voor ons. We zijn niet alleen. Moet niet meenen dat u alleen bent. God weet alles. En hij weet het ook. En dan lezen we dus. Ik zal uw naam mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En dan wederom. Ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En wederom. En dan komt die tekst ook weer. Zie daar ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Menigten. En het was allemaal onvruchtbaar. Het was allemaal onmogelijk. Nee, bij God is dat wel mogelijk. En dat komt door de kracht van de opstanding van de Heer Jezus. Daar ligt de grondslag. En toen de Heer Jezus stierf en opstond uit de dood, heeft hij onvergankelijk leven. Dat is de basis van onze hoop. De opstanding van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. En ik concludeer dan, ik begrijp niet dat zo weinig mensen zich over deze dingen zetten, bestuderen, bedenken, erdoor veranderd worden en God gaan zien als de grote, barmhartige God die zijn woord gestand doet. En niet alleen voor ons, maar voor allen die zijn naam lief hebben. Ik zag jou in Israël, of in ieder geval een mooie interview. Ja, je gunt ze zo, dit, toch? Het woord van God, ook voor degene waar het uit voortgekomen is. Uit Israël, uit het Joodse volk. Maar goed, dat te zijn, want ik zag je zitten. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heer, wij zijn echt beperkte mensen. We zijn eigenlijk voorbijgangers. We zijn ook vanuit onszelf vergankelijk. En dat zien we ook, want dagelijks vallen de mensen om ons heen weg. En dat is eigenlijk de tragiek van het leven. Maar toen u kwam, Heer Jezus, toen u kwam. En toen u als Zoon des mensen uw leven gaf voor een ieder, toen u de dood onderging en bij uw opstanding onvergankelijk leven aan het licht bracht, uw Heilige Geest gaf als trooster, riep u in ieder op om te vertrouwen op u en uw woorden serieus te nemen. En toen wij uw woorden serieus namen, gaf u ons uw Heilige Geest. Kregen we de wedergeboorte op grond van uw barmhartigheid. En vervolgens werden we uw kinderen, werden we uw gekochte slaven, werden we uw priesters, werden we uw schapen en mochten we onderweg weten dat u voor ons zorgt. En weten we ook, Heer, dat u een werk in ons doet. Dat is niet mogelijk geweest bij onze geboorte, maar wel bij onze wedergeboorte. En dat was niet mogelijk door het leven wat wij kregen van onze ouders, maar dat was mogelijk door het leven wat u ons gaf. En onderweg hebben we gelezen, hebt u ons uw geest gegeven. Uw geest die voor ons bidt en pleit, die ons ook opvoedt en die ons richt op u, Heer Jezus. En straks, als u komt, dan hopen we, Heer, dat u dat werk wat u in ons hebt gedaan, hebt verricht, tot uiting zal toen komen. En dat het een kroon voor ons zal zijn. En dat we die ook als het ware aan uw voeten weer neer mogen leggen. Dat ons leven hier op aarde niet alleen maar ijdel was, maar dat het vruchtbaar was. En dat het uiteindelijk veel vrucht zal zijn. En dan hopen we, Heer, dat ons leven op deze aarde voor u ja, een genot is geweest met het werk wat u door ons deed. Dat uiteindelijk uw werk is. En dat wij, Heer Jezus, hier wandelden in geloof en niet in aanschouwen. Want dagelijks veranderen dingen, zijn ze vergankelijk. En door die troost en die hoop die in ons leven is, zijn we ook bij machten om dit leven, wat uiteindelijk mooie dingen heeft, maar ook minder mooie, om het leven ook volledig te relativeren. En alles te zien, Heer, dat het in het licht van u echt vergankelijk is. Maar wij hebben een levende hoop. Wij hebben de Heer Jezus. En daarom, Heer, we zien uit naar uw verschijning. En we hopen, Heer Jezus, dat we, zolang u nog niet komt, dat u ons ook nog die tijd geeft, dat u dat werk in ons kunt doen. We prijzen uw grote en liefdevolle naam. Amen.